Schriftlezing Matteüs 5, de verzen 33 tot en met 48. En de Heer Jezus die zegt daar in de bergrede: wederom hebt gij gehoord dat van de oude gezegd is: gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eed houden. Maar ik zeg u, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, omdat hij de troon Gods is, nog bij de aarde, omdat zij is de voetbank zijner voeten, nog bij Jeruzalem, omdat zij is de stad van de grote koning. Nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit maken of zwart maken. Maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee, want boven deze is, dat is uit den boze. Gij hebt gehoord dat gezegd is, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u dat gij de boze niet wederstaat. Maar zo wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En zo iemand met uw rechten wil en uw rok nemen, laat hem ook de mantel. En zo wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga met hem 2 mijlen. Geef degene die iets van u bidt en keer u niet af van degene die van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is: gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gehaten. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief. Zegent hen die u vervloeken. Doet wel degene die u haten. En bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. Opdat gij moogt kinderen zijn uws vaders die in de hemelen is. Want hij doet zijn zon opgaan over boze en goede. En regent over rechtvaardige en onrechtvaardige. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat loon hebt gij? Doen de tollenaars ook niet hetzelfde? En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook de tollenaars niet alzo? Wees dan gij lieden volmaakt, gelijk uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, de zondagsbehandeling die vanavond aan de orde is, dat is zondag 37 uit de Heidelbergse catechismus. Vragen en antwoorden 101 en 102, die willen we eerst met elkaar lezen. Vraag 101 luidt: maar mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? En de Heidelberger antwoordt: ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen en dat tot Gods eer en des naaste heil. Want zulk eedzweren is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heilige in het Oude en het Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. En de laatste vraag van zondag 37 luidt: mag men ook bij de heilige of bij enige andere schepselen een eed zweren? De Heidelberger antwoordt: nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen, dat hij, als die alleen het hart kent, de waarheid getuigenis wil geven en mij straft indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Boven de preek heb ik gezet de godzalige eed. En dan zien we van die eed een drietal zaken. Ten eerste dat die godzalige eed door misverstand verworpen is. Ten tweede dat die godzalige eed om de zonde noodzakelijk is. En ten derde dat de godzalige eed tot eer van God wordt gedaan. De godzalige eed, door misverstand verworpen, om de zonde noodzakelijk en tot eer van God wordt gedaan. Gemeente kerktelefoonluisteraars, we hebben zo even in Matthäus 5 gelezen waar de Heere zegt: ik zeg u, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, omdat hij de troon Gods is. En als u verder in de Bijbel, in het Nieuwe Testament doorbladert, dan komt u bij Jacobus en die zegt in het 5e hoofdstuk: en zweert niet voor alle dingen. De apostel die wijst hiermee op de kwade gewoonte van de mensen, die nagenoeg niets kunnen zeggen, of zij moeten dat bevestigen met een eed. Maar het is veel meer een waarschuwing tegen het kwaad die daaraan vooraf gaat en dat ter harte genomen moet worden. De apostel die verbiedt iedere kwalijke handeling in verband met een onrechtvaardige uitdrukking, met een onrechtvaardige onderdrukking. Je zou ook om wraak kunnen zweren. En dat is verboden. En het is ook verboden om te zweren bij mensen, bij heiligen, bij de aarde. U begrijpt wel dat het er nogal een complex geheel is, het eedzweren. En dat brengt ons bij de eerste gedachte: de godzalige eed is door misverstand verworpen. Het antwoord van vraag 101 luidt: of men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed mag zweren? Ja, als de overheid het van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot Gods eer en des naaste heil. Gemeente kerktelefoonluisteraars, we kunnen ons afvragen of de opstellers van de Heidelbergse catechismus met deze vragen en antwoorden 101 en 102 nou niet een beetje overdrijven. Door een gehele zondagsafdeling aan de eed te wijden. Had dat niet gecombineerd kunnen worden met een andere zondagsafdeling? Ja, zo reageren wij in het jaar 2021. Maar jonge vrienden, je moet niet vergeten dat de catechismus in de tijd van de Reformatie is opgesteld. En de kerk die had toen der tijd te strijden tegen de kerk van Rome, maar ook tegen de wederdopers die met de Reformatie mee waren gekomen. En die wederdopers, dat waren mensen die geloofden dat je door de genade van God de zonde te boven komt. En zij dachten, zij hadden zoveel genade van de Heere ontvangen, dat ze konden zeggen: wij zijn de zonde te boven. En zo zouden hier op aarde een heilstaat kunnen ontstaan. En daarom vinden die wederdopers de overheid uit de boze. Want die wederdopers die beroepen zich op de woorden van de Heere Jezus: zweert ganselijk niet. En de apostel die zegt ook zoiets. Maar niet alleen de wederdopers van vroeger in de tijd van de Reformatie beroepen zich op de woorden van de Heere Jezus, ook in onze tijd Vinden we dat onder de Jehova's getuigen en moderne theologen die menen dat de Heere Jezus met deze woorden zweert ganselijk niet het eedzweren verboden heeft. Want zo is de gedachte, Christus die brengt Gods rijk op aarde. En in Gods rijk geldt de levensorde van God. En dan is daarin geen plaats meer voor de eed. Want in dat rijk heerst de waarachtigheid. En wie tot Gods rijk behoort, die heeft ook geen verplichting meer tegenover de wereld. Nou, jonge vrienden, hebben zulke mensen gelijk die zo redeneren? Ik denk van niet. Want men is verblind door hun eigen visie. En dat is een verblinding. Daarmee verstaan zij het woord van God niet correct. Dat wordt bij hun ook niet gevonden. Versta ik wel juist het woord van God? Want waar gaat het om? In de woorden die de Heere Jezus spreekt in Matthäus 5. Gij hebt gehoord, zegt de Heere Jezus, dat van de oude gezegd is. En dat gaat aan dat bevel van de Heere Jezus vooraf, zweert ganselijk niet. En jonge vrienden, de oude, dat zijn niet Mozes en de profeten, zou je misschien wel denken. Maar die oude zijn de schriftgeleerden en de rabbijnen die de uitleg van de wet en de profeten geven. En waarop hebben dan de woorden zweert ganselijk niet betrekking? Vanwege de heiligheid van de naam des Heren zweerden de Joden destijds niet bij God, maar bij de tempel, het altaar. En dat deed men ook veelvuldig. In allerlei kleine dagelijkse zaken van het leven. Voor eigen belang en voor eigen voordeel. En tegen dit soort eedzweren spreekt de Heere Jezus, zweert ganselijk niet. Want als u onderdaan van het Koninkrijk Gods bent, waar de waarheid heerst, dan is het zoals de Heere Jezus zegt, zij uw ja, ja en uw nee, nee. Als kind van God in het persoonlijke leven, maar ook in het geestelijk leven, ja, ja en nee, nee. En dat is hier in de bergrede in Matthäus 5, maar ook in de brief van Jacobus in hoofdstuk 5. Gaat het over het handelen van Gods kinderen tegenover de huisgenoten des geloofs en tegenover ongelovigen. De gelovige is ook een burger van een aardse staat. En daarin is hij onder de overheid van dat land gesteld. En zeker, in de kerk staat Gods kind onder het absolute gezag van Gods woord. Doch de kerk en Gods kind, de gelovigen, staan in de wereld. Die toch niet zonder meer aan de dood is prijsgegeven. En daarin is de eed gegeven om de leugen te belemmeren. De kerk en de gelovige Gods kind vormen geen eiland in de volkerenzee, Maar ze maken door allerlei verbanden deel uit van die volkerenzee. En daarin erkent zij de overheid als godsdienares. En erkent zij derhalve ook de noodzaak van de eed en buigt zij daaronder. En dat doet zij tot op de jongste dag, want dan zal Gods koninkrijk zegen vieren. Want in Gods koninkrijk zal de eed niet meer nodig zijn, jonge vrienden. Daar is alles waarheid. Waarom? Omdat God alles en in allen is. Daar is het eeuwige besef van Gods majesteit. In de volle eeuwige gemeenschap met God. En daar zal de leugen ook niet meer gevonden worden. En daarvan zal in de kerk en in het persoonlijk leven van Gods kinderen in dit leven dan ook een voorafschaduwing te zien zijn. Dat ze in dit leven, in de volkerenzee waarin ze zijn, verlangend zijn naar het hemelse vaderland. Naar het vaderhuis met de vele woningen. En dat is voor de kerk in het heden. En voor Gods kind een grote verantwoordelijkheid. Zij zal dagelijks bidden om de waarachtigheid te leren kennen. Om met hem en uit hem en door hem die de waarheid zelf is in dit leven te staan. Dat is wel een ander leven dan die wederdopers en de Jehova's getuigen voorstaan. Die niet buigen voor de overheid die over hen gesteld is. En natuurlijk zijn er vandaag de dag heel andere krachten aanwezig dan in de tijd van de Reformatie. We leven nu in een tijd waarin men hard bezig is om God uit de maatschappij te verwijderen. En dat niet alleen in Nederland. Maar dat gebeurt over de gehele wereld. Toen we enige jaren geleden terugkwamen uit Canada en op het vliegveld op Schiphol stonden, toen werd ik dat gewaar. Het is alleen, niet alleen daar, het is hier, over de gehele wereld, dat de Satan rondgaat als een briesende leeuw. Om maar kapot te maken datgene wat van de Heer is. Ik zal er verder niet veel van zeggen. Maar gemeente, jonge vrienden, vindt u het vreemd dat er een coronapandemie is? Als je weet dat er per jaar wereldwijd 40 miljoen abortussen gepleegd wordt. Zou ik er verder over ophouden. De Satan die gaat rond als een briesende leeuw. En God heeft de maatschappij, heeft de wereld geen boodschap meer. Die wordt willens en wetens aan de kant geschoven. En in die maatschappij staan wij met onze kinderen. Moeten wij een plaats zoeken en moeten wij onze weg vinden. En als we dan zondag 47 voor ogen krijgen, dan staat dat allemaal dicht bij het leven van alle dag. Want dan zeg je, althans, dat zei ik in de voorbereiding van deze preek van de week. Dan is het nog een genade dat er een eed is. dat God zich nog aan zondige mensen wil verbinden en met hen van doen wil hebben. Daarom buigt zij ook als een gehoorzame burger onder de overheid als Gods dienares. En zij zweert de eed als dat van hem gevorderd wordt. Of wanneer de nood van de wereld dat vordert. Want dat is alles tot Gods eer en tot heil van de naaste. En dan is de eed niet een instelling van de mens. Of een traditioneel gebeuren. Van het hoort er nou eenmaal bij, het is voor de vorm. Nee, gemeente, jonge vrienden, dan komt alles in de ander daglicht te staan. Dan komt alles in Gods licht te staan. En daarom is de eed ook een heilige handeling. En in dat besef wordt Gods kind bewaard voor lichtvaardigheid en voor eigen belang. Want die eed, dat is een getuigenis van de waarachtigheid. Waarvan de mens door de zondeval is afgeweken. En eigenlijk, jonge vrienden, is de eed voor de mens een vernedering. Want gemeente, als we dat tot ons door laten dringen, dan is die eed nog ontdekkend voor ons. In het Oude Testament lezen we ook over het eedzweren bij Ezra. In hoofdstuk 10, toen stond Ezra op en deed de overste der priesters, de levieten en gans Israël zweren te zullen doen naar dit woord. En zij zwoeren. Maar ook in het Nieuwe Testament wordt over eedzweren gesproken. Zelfs de Zoon van God, Christus, die buigt onder de Joodse raad als hij veroordeeld wordt. En Paulus, die werd steeds om Gods wil en tot heil van de naaste gedwongen met een eed te getuigen. Hetgeen ik nu schrijf, zie, ik getuig voor God dat ik niet lieg. En daarom mag de eed ook niet verworpen worden, zoals de wederdopers en de Jehova's getuigen doen. Want waarom verwerpen zij de eed? Omdat zij zeggen dat ze als gelovigen tot Gods rijk behoren. En daarin geldt Gods wet. De wetten van het dagelijkse leven, zoals overheidsgezag, het huwelijk en de eed, die gelden dan niet meer. Want dat gaat over het leven buiten Gods rijk. Maar ze vergeten dat het dagelijkse leven in een zondige en in een geseculariseerde maatschappij plaatsvindt. En daarin zijn ook Gods kinderen nog zondig en leugenachtig. En daarom kan men ook het dagelijkse leven niet verwerpen. Want in dat dagelijkse leven, jongens en meisjes, heeft God zich geopenbaard in het zenden van zijn lieve Zoon. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En wanneer we nu in deze zondige wereld door mensen een getuigenis moet worden afgelegd, dan geeft de daaraan verbonden eed een vast fundament. Want God, die wordt dan als getuige aangeroepen in het ambt dat wordt bekleed, of als een getuigenis in een rechtszaak gegeven moet worden. En daarom is het ook heel raar dat die wederdopers en die Jehovah's getuigen dat dagelijkse leven verwerpen. De Heere Jezus die deed dat ook niet. En de discipelen die deden dat ook niet. Zij werden uitgezonden in de wereld om heen te gaan, om de grote daden des Heeren te verkondigen. En hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En daarin, in deze wereld, roept God zijn kerk op om een getuigenis van hem te zijn. Want de naam des Heren, dat is het fundament waarop het dagelijkse leven rust. De Heere die zegt, bid en u zal gegeven worden. In het dagelijkse leven, jonge vrienden. Het dagelijkse leven is gegrond op de naam van God. Zoekt en gij zult vinden. Het dagelijkse leven is ook gegrond op het fundament van de naam van God. Dat je zegt en bid. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Dat je bidt in het dagelijkse leven. Als je het niet meer ziet zitten. Als je geen uitkomst ziet. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En door die naam aan te roepen, die zo heilig is, groot en goed. Ook in het eedzweren zijn de getuigenissen betrouwbaar. En zijn de verklaringen betrouwbaar. En daarom is de eed niet verwerpelijk. Maar om der zonde, de mens die in zonde is gevallen, is die eed noodzakelijk. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. De godzalige eed is om de zonde noodzakelijk. Want zulk eedzweren is in Gods woord gegrond. En daarom ook van de heilige, van het Oude en van het Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. De overheid die kan een eed eisen tot eer van God en tot heil van de naaste. De eer van God die komt hierin openbaar. En dat we een eed zweren. En daarom de alwetendheid en de alomtegenwoordigheid van God aanroepen. En ons daarmee in de tegenwoordigheid van God plaatsen. In ons spreken. In ons getuigen. In ons aanvaarden van een ambt. Dan is het tot eer van God. En kan het ook tot heil van de naaste zijn. Tot heil van de naaste in een rechtsgeding. Of wanneer wij een ambt aanvaarden als een officier in het leger. Of bij de burgerlijke overheid. Of als arts of als verpleegkundige. Dan wordt er tot heil van de naaste de eed gevraagd. En daarom wordt de naam van God aangeroepen. God is aanwezig in zijn alwetendheid en in zijn alomtegenwoordigheid. En daarom, jonge vrienden, wordt er als er de eed wordt afgelegd, twee vingers omhoog gestoken. Die wijzen heen naar de alomtegenwoordigheid en de alwetendheid des Heren, voor wie wij ons stellen. In de rechtszaal kan de rechter van de getuige een eed vorderen. En ook dan worden de twee vingers omhoog gestoken. Die heenwijzen naar de alwetendheid en de alomtegenwoordigheid des Heren. En eigenlijk zegt zo'n getuige dan daarmee, God weet dat ik hier sta. En wat ik hier zeg. En wat ik in mijn hart bedoel. God is hier in deze rechtszaak tegenwoordig. En dan wordt er een verklaring afgelegd. En dan wordt erbij gezegd, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Gemeente, kerktelefoonluisteraars. Dat is toch geweldig. Als God hiermee aangeroepen wordt, te midden van een goddeloze wereld. Dat daar iemand staat die God aanroept in zijn alwetendheid en alomtegenwoordigheid en zich beroept op zijn almacht. Het is Psalm 139 in de praktijk van het leven. Gij doorgrondt mij en gij kent mij. Gij doorziet al mijn gedachten. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Maar de meeste mensen die leven zonder God in deze wereld. En die denken dat er niemand in hun hart kan kijken. Dat kunnen kerkmensen denken en dat kunnen niet kerkmensen denken. Maar als God in je leven komt, dan is Hij die God, die almachtig is, je te helpen de waarheid te spreken. Om je te helpen getrouw te zijn in hetgeen je beloofde. En dat is een zwak mens die zich stelt voor de alwetendheid en de alomtegenwoordigheid van God. En die zegt, Heere, Gij zijt almachtig. U alleen kunt mij helpen. En gemeente, kerktelefoonluisteraars, we hebben gezien dat er van die mensen zijn zoals wederdopers die geen eed willen zweren. Alleen is hun visie hieromtrent anders dan die in de tijd van de catechismus was. Geen eed zweren. Op een andere wijze dan verwacht. Laat ons de actualiteit van de catechismus zien. Want we weten steeds minder mensen, als het gevraagd wordt, dat zij een eed willen afleggen. En dan wordt de mogelijkheid geboden een belofte af te leggen. En die belofte en die eed, die zijn dan in de praktijk van het leven gelijkgesteld. Er wordt niet meer gezegd, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Maar dat beloof ik. En ze doen dat om het leven van elke dag, het openbare leven, het staatkundige leven, dat heeft niets met God te maken, zo redeneert men. Als je God wil dienen, dan is dat best. Maar val er mij niet mee lastig. En dat doe je maar thuis. Wordt er gezegd, geloven doe je in de kerk. En op de werkvloer, hier moet je werken. Het geloof, dat is een privé aangelegenheid. Zo is de redenatie. Je mag je godsdienstige opvatting best naar buiten brengen. Maar dat mag je niet aan andere mensen opleggen. En zo is Gods woord geen richtsnoer meer in het leven van alle dag. En steeds meer blijkt dat de Bijbel een omstreden boek is. Christenen mogen in de samenleving, in de gemeenteraad, in de Tweede Kamer ook niet tornen aan de rechten die verkregen zijn op het gebied van homohuwelijk, op het gebied van euthanasie, op het gebied van abortus. Geen God en geen woord van God moet in de samenleving gehoord worden. Daarom ook helemaal geen uitspraken waarin de naam naar de naam van God wordt gerefereerd. En dus ook geen eed. Want de mens die heeft vandaag de dag zichzelf tot maatstaf gesteld. Geen eed, omdat we de vrije hand willen hebben in al die dingen. En we willen ons door niets of door niemand belemmerd weten. We willen niet betutteld worden. Een mens moet vrij zijn. Die moet zijn eigen gang kunnen gaan. En daarom zwijgen we over de naam van God. God is taboe. En als in de samenleving de naam van God wordt aangeroepen, dan is dat een vorm van theocratie, zegt men dan. En dat kan dan weer tot religieus fanatisme leiden. En de samenleving die heeft aan God en aan zijn woord totaal geen boodschap meer. Dat is de redenatie van de wereld. Dat is de redenatie van de ongelovigen. Maar jonge vrienden, wat vind je er nou van? Wat vind je er nou van? Als iemand op een plechtig moment zegt, ik beloof het. Wat hebben die woorden voor waarde? In een wereld waar de leugen heerst. In een wereld waar mensen leugenaars zijn. We hebben dat enige weken geleden in Den Haag kunnen zien. Mensen willens en wetens liegen. En om die leugen te handhaven, zich dan ook niets meer herinneren. Wat voor waarde heeft dan nog de belofte? Wat voor waarde heeft het als daar een Kamerlid staat die dan de eed moet afleggen? Dat hij naar de grondwet en naar de wetten van het vaderland zal handelen en zal spreken. En dat hij dan zegt, ik beloof het. Vind je het geen verdrietige aangelegenheid? Is dat niet arm, jonge vrienden? Maar als nu iemand zegt, dat zweer ik, zo waarlijk helpen mij God almachtig, dan belijdt hij daarmee. Ik stel mij in de tegenwoordigheid van de Almachtige, de Alwetende, de Alomtegenwoordige God. Want een eed afleggen, dat is een zaak van godzaligheid, zegt de catechismus. Daar ben je met je ziel en je zaligheid aan verbonden. Want je staat daarmee in de tegenwoordigheid van God. En daarmee leef je. En daarmee zie je op God en op zijn genade. En daarom kan je ook niet nonchalant een eed afleggen. Nonchalant een eed afleggen alsof het een grapje is. Dat is ook wat. De alomtegenwoordige, de almachtige, de alwetende God als een grapje gebruiken. Want dat doe je als je nonchalant een eed zweert. En dat is niet alleen van deze tijd. Dat lezen we ook in de Bijbel, in het Oude Testament. Koning Saul heeft ook nonchalant een eed afgelegd. Dat deed hij toen het volk absoluut niet mocht eten, toen hij de Filistijnen achtervolgde. Niemand mocht enige verkwikking tot zich nemen, zegt hij in 1 Samuel 14. En dat had bijna het leven van Jonathan gekost. Want Jonathan, die van deze eed niet afwist, vond in honingraad. En daarin heeft hij zijn staf gestoken en heeft van de honing gelikt. En zijn ogen lichten op en hij kreeg weer nieuwe kracht om verder te gaan. En hij heeft de Filistijnen overwonnen. En toen Saul daarachter kwam, zei hij, ja, nu moet ik je doden, want ik heb een eed gezworen. En dat heeft heel Israël wel verhinderd, dat Saul de gevolgen van zijn eed ook daadwerkelijk zou uitvoeren. Maar het werd wel gezegd. Dat is als je nonchalant een eed aflegt. Koning Herodes heeft dat ook gedaan, jongens en meisjes. Toen hij aan zijn dochter een eed heeft gezworen. En hij heeft dat ook uitgevoerd. En het heeft het leven gekost van Johannes de Doper. En gemeente, jonge vrienden, eigenlijk is voor Gods kinderen de eed zweren een verdrietige zaak. Oh ja? Waarom dan? Omdat het wijst dat we in een verzondigde wereld leven. Waarin een mensenwoord niet meer vertrouwd wordt. Verdrietig is het. Ook al zijn we na ontvangen genade overgezet van het rijk van de duisternis in het rijk van Gods licht. En dat wij niet op ons woord geloofd worden. Het is pijnlijk als Gods kind niet zonder meer vertrouwd wordt. En dan in Gods tegenwoordigheid te worden gedaagd door middel van de eed. Voor de zondeval in het paradijs bestond de eed niet. En op de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde zal er ook geen eed bestaan. Daar is geen zonde en daar is geen ontrouw. Daar is geen leugen en daar is geen bedrog. Daar spruit de trouw uit de aarde omhoog. En daar leeft de mens voor eeuwig in het vriendelijk aangezicht des Heren. Daar is Gods kind van de eed verlost. Daar wordt ieder woord gesproken door de kracht van een eed. Want daar wordt alles gesproken in de tegenwoordigheid des Heren. Maar niet alleen op de nieuwe hemel en aarde wordt alles in de tegenwoordigheid des Heren gesproken, maar ook in de kerk. In de kerk wordt er niet over een eed gesproken. Maar het ja-woord, wat in de kerk klinkt, heeft de kracht van een eed. Dat brengt ons bij de laatste gedachte. De godzalige eed is tot eer van God. Antwoord 102. Mag men ook bij de heilige of bij enige andere schepselen een eed zweren? Nee het, want een rechte eed zweren is God aanroepen dat hij, als die alleen het hart kent, de waarheid getuigenis wil geven en mij straft, indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, in de kerk klinkt ons ja-woord met de kracht van een eed. En daar mogen we dus ook niet zomaar nonchalant over denken. Je ja-woord gegeven als doopouders voor het doopvond. Je ja-woord gegeven als ambtsdrager. Je ja-woord gegeven als man en vrouw voor het huwelijk. Dat zijn allemaal eden die voor het aangezicht des Heren worden uitgesproken. En daarom moeten we ons steeds afvragen hoe ernstig wij het menen met ons ja-woord. Want dat ja-woord in de kerk zal ook ons leven bepalen. Als we in de kerk trouwen en we geven daar ons ja-woord, dan doen we dat in de tegenwoordigheid des Heren. Dan kunnen we met dat ja-woord ook het verdere leven niet zomaar nonchalant naast ons neerleggen. En gaan onze eigen weg en onze eigen gang in het huwelijk. Dat de huwelijken scheiden. Dan plegen we, als we in de kerk voor het huwelijk het ja-woord hebben gegeven, dan plegen we mijnheid. Het ja-woord wat we in de kerk geven, dat bepaalt ons leven, het leven van alle dag. Leer mij dan ook naar uw wil te handelen. En leer mij in uw waarheid wandelen. Dat zal dan steeds het gebed zijn, nadat wij het ja-woord in de kerk gegeven hebben. En alleen zo zal het ja-woord, zal de eed in de kerk tot Gods eer zijn. Want alleen bij de Here en bij niemand anders mogen wij de eed zweren. Waarom heeft God dan ook nadrukkelijk bevolen om alleen bij hem de eed te zweren? Jongens en meisjes, omdat hij ons hart kent. En hoe zullen alle andere schepselen getuigen wat ze nou niet weten? En wat ze ook niet kunnen weten? Hoe kunnen ze straffen als ze geen macht hebben? God alleen de eer, ook wanneer we de eed afleggen. En daarmee stel ik mij onder zijn alwetendheid en onder zijn gerechtigheid. Dan beleid ik hem, als ik de eed afleg, als een God die het hart kent en als een God die het kwade straft. En dat hij dat moet straffen, omwille van zijn heilige naam, omwille van zijn eer. En daarom steken we ook de twee vingers omhoog. Wij steken de twee vingers omhoog voor wie wij de knieën buigen. En daarom zweren we ook niet bij een dood schepsel, maar we zweren bij de levende God. En dat doen we in alle waarheid en oprechtheid, omdat we voor Gods aangezicht gesteld zijn, wiens ogen de ganse wereld doorlopen. Hij die de waarheid zelf is en daarin ook verheerlijkt wordt. Daarom is er ook geen plaats voor dubbelzinnigheid. Daarin is er ook geen plaats voor leugen. Want als we dat doen met een onvolkomen hart, met een onoprecht hart, dan plegen we mijnheid. We zweren de waarheid en we dienen de oprechtheid. En de eed die dient om de waarheid te bevestigen. En zo God te eren en niet om de leugen te versterken. Want jonge vrienden, God is een God van de waarheid en niet van de leugen. God is geen dienaar van de leugen. De zaligheid van de zondaar, die wordt niet door de leugen, maar die wordt door de waarheid bevorderd. Ons hart is arglistig. En arglistig, dat betekent erg listig. En we dienen steeds te waken om rekenschap te geven dat we de eed voor het aangezicht des Heren afleggen. We onderwerpen ons dan aan zijn uitspraak als de hoogste rechter van hemel en aarde. Maar dan onderwerpen we ook ons aan de straf als we onoprecht de eed afleggen. Onder de eed getuigen en beloven wij en belijden wij dat de Heere ons zal helpen. Dat hij ons zal helpen, want hij is de ware rechter, opdat hij gevreesd en geëerd wordt. En niet alleen van de christen, maar ook van Christus is de eed gevorderd. Het Sanhedrin heeft dat van Christus gevorderd. En daarmee betuigen zij dat men Christus behandeld heeft als ware hij ook zondig en daarom leugenachtig, jonge vrienden. En dat gebeurde in de kerk. Want het Sanhedrin is niet een wereldlijke overheid. Maar het Sanhedrin is een geestelijke overheid, een kerkelijke overheid. En hij wiens woorden altijd ja en amen zijn. Want al zijn woorden spreekt hij voor Gods aangezicht. Hij wordt daar voor het Sanhedrin op zijn woord niet geloofd. En hij wordt door de voorzitter van de Joodse raad gedaagd om voor het aangezicht van God een eed te zweren. Durft Christus God als getuige aan te roepen dat hij de waarheid spreekt wanneer hij zegt dat hij de Messias is? Durft hij te zeggen in de tegenwoordigheid Gods dat hij Gods zoon is? En wanneer Christus dat doet, dan wordt hij nog niet geloofd. Want dan wordt hij beschuldigd van meinheid. En volgens het Sanhedrin is de eed van Christus een leugen. En ze beschouwen het als godslastering. En zo was hij onze borg en middelaar. Hoewel hij trouw was en in hem geen zonde werd gevonden, werd hij tot zonde gemaakt. Hij werd als een zondaar behandeld en van hem werd de eed gevorderd. En onder de ede afgelegde verklaring dat hij de zoon van de levende God is, werd hij veroordeeld wegens meinheid. Om de rechte eed die voor ons de garantie is dat hij onze borg en middelaar kon zijn, werd hij om onze leugenachtigheid en arglistigheid als een leugenaar veroordeeld. Hij werd niet veroordeeld die terecht als Gods getuige aanriep dat hij niet de Messias was, maar de Messias, de enige, de zoon van de levende God. En dat begreep het Sanhedrin niet. En toch is er een woord nog nooit zo op zijn plaats geweest. Want de onder ede verklaring van Christus in de laatste wettige vergadering van de hoogste rechtscollege op aarde in het Oude Testament is ons behoud. Hij die toen sprak onder ede: ik ben de Messias, de Zoon van de levende God. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, we gaan afronden. De eed die bepaalt ons bij het feit dat we in een gebroken wereld leven. Maar in deze wereld is de waarheid, is Gods woord, is Christus geopenbaard. Hij is de amen, want in hem zijn al Gods eden en waarheid vervuld. Hij is de waarheid en in zijn hart is nooit bedrog geweest. En als we niet in hem gevonden worden, dan zijn we verstrikt in de leugen en zijn we aan de leugen overgeleverd. En daarom kan er in hem alleen de waarheid betracht worden. Alleen in hem, door het geloof, zal ons hart waarheid en trouw zijn. Dan leef je uit de waarheid, dan leef je in de waarheid en dan leef je door de waarheid. Alleen zo kan de oprechte oprecht zijn. Hij weet van zichzelf dat hij arglistig en leugenachtig is. Maar alleen in hem, die mijn enige troost in leven en sterven is, zal ik mijn eed kunnen afleggen. En daarmee zijn we ook weer terug bij het begin, bij zondag 1. die als het ware als een paraplu over de gehele catechismus staat. Om in leven en sterven het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus te zijn, kan ik ook in alle waarheid tot eer van God en tot heil van de naaste de eed afleggen. En zal gena van waarheid blij ontmoet worden en de vrede met een kus van het recht gegroet. Amen. Gemeente, de slotzang is uit Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. En wat er verder volgt uit Psalm 85, het vierde vers.